Beste mensen, broeders en zusters. Heel fijn dat u er bent en degene die met ons verbonden zijn. Heel hartelijk welkom. Ik stel voor dat we gaan zingen uit Psalm 103. En we gaan eerst zingen vers 1 en vers 2. We komen straks weer terug bij Psalm 103. Laten we bidden. Getrouw en de genadige Here, U Vader, in onze Heer Jezus Christus. Wij danken en loven uw grote naam. De psalmdichter deed het met alle krachten. Heer, dat bent u waard. Met alles wat in ons is. Om uw grote naam te danken. En ook hoog te houden. Die naam, zo heilig, zo groot, zo goed. Daar danken we u voor. De ik zal zijn, de ik ben, die u altijd zult zijn, zoals u altijd was. Heer, wat een heerlijke woorden. En wij danken u daarvoor. En wij danken u dat we juist ook in dit seizoen, in deze lijdenstijd, deze zo belangrijke tijd in het kerkelijke jaar, ons mogen bezinnen op het avondmaal. De tekenen van brood en wijn, brood en beker. Heenwijzend naar uw offer, hier hoe bijzonder om 7 weken lang daarbij stil te staan. Uw lijden en uw sterven te betrachten, om dat ook te leren en er steeds dieper in te mogen doordringen. Heer, hoe groter het wonder voor ons ook zal worden, als we door uw genade mogen weten dat u plaatsvervangend voor ons heel persoonlijk die weg bent gegaan en het oude voorbij hebt doen gaan en het is nieuw geworden. En we mogen delen in dat plaatsvervangende werk van u. En dan dat we gedenken op zulke feestelijke dagen te gedenken dat u uw lichaam liet verbreken en uw bloed liet vergieten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Heer, wij kunnen er niet bij. Wij van onze kant hadden dit nooit kunnen volbrengen. Nooit kunnen bewerken. Maar wat wij nou niet kunnen, dat hebt u gedaan. Toen wij nog zondaars waren, uw naam zij geprezen. Heer, wij bidden u, als we vanavond hier in uw naam bijeen zijn. En dan denken we ook aan al degenen die met ons verbonden zijn. Wilt u met uw geest in rijke mate daarin meekomen? Onze harten openen voor dat woord? En geef dat we voor het eerst of opnieuw uw stem verstaan. En dat uw hemelse heerlijkheid afdaalt tot onder ons. En we ons mogen verheugen en verblijden in uw grote daden. Wij bidden dit alles in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Ik lees met u. Dat doe ik aan de hand van het laatste stukje van het avondmaalsformulier, waar ik vanavond met u bij stil wil staan. En dat begint met geliefde in de Here. Bij mij staat er boven, na de voleinding der communicatie zal de dienaar spreken. Ik weet niet wat er bij u boven staat, maar dat varieert nogal. Ja, communicatie heeft bij ons een andere betekenis. Maar het gaat hier over het communiceren. Hè? Het avondmaal vieren. En het heeft dus niet met communicatie zoals wij dat tegenwoordig verstaan. Geliefde in de Heere. Terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al te saam zijn naam met dankzegging prijzen. En in ieder spreken in zijn hart al dus, vanuit Psalm 103, loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere. Langmoedig, dat betekent geduldig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat we door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien we met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat we met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Tot zover. Ik zeg voor ik hierop inga verder, eerst nog één vers uit Psalm 103 zingen. En dan nu het derde vers. We hebben het avondmaalsformulier besproken tot het gedeelte van de dankzegging en het dankgebed. En we hebben zojuist een stukje van de dankzegging gelezen. Wat opvalt in zowel de dankzegging naar aanleiding van Psalm 103 als het dankgebed, dat is dat het nogal erg hoog gestemd is. Het is één grote lofzang op de Here, op zijn weldaden, op zijn genade. Hij heeft, zo wordt het verwoord, onze zielen aan zijn tafel gespijzigd. En dan denk je, ja, maar kan iedere avondmaalganger die hoogte eigenlijk wel meemaken? Kan toch zo zijn dat je aangegaan bent en geen zegen hebt ontvangen, dat het allemaal duister bleef en dat je zo gehoopt had op een geestelijke zegen en dat die toch uitgebleven is? En het kan ook zijn dat je geloof in een crisis verkeert, of dat er hypocriete schijngelovigen zijn aangekomen. Had het formulier ook daar niet een stukje aandacht aan moeten geven? Toch heeft de opsteller, Caspar Olivianus, daar duidelijk niet voor gekozen. Dat betekent niet dat hij daar geen aandacht voor had of zo. Want hij heeft al heel duidelijk eerder gesproken over de verslagen harten der gelovigen, over de vele gebreken en ellendigheid die we nog in ons kunnen bevinden. Ook dat we geen volkomen geloof hebben. Maar aan het eind laat hij al deze dingen liggen en wordt er gesproken op de hoogte van het geloof. En zeker, ons geloof is in zichzelf zwak en onvolkomen. Maar het gaat erom of het weet heeft van de belofte van God die in Christus Jezus ja en amen zijn. Hè? Zijn belofte. Bovendien probeert het formulier ons op die hoogte te brengen. Denk aan de oproep, zo laat ons al te samen zijn naam met dankzegging aanroepen. En voordat het avondmaal plaatsvindt, werd er ook opgeroepen om onze harten opwaarts te verheffen tot God die in de hemel is. Op die hoogte te komen. En de opsteller, Olivianus, had zoveel vertrouwen in de Heere dat hij er bij voorbaat van uitging dat met het eten en drinken van brood en wijn ook het geloof gegeven is. Toch kan het zomaar zijn dat dit ons vreemd in de oren klinkt. Omdat het op gespannen voet kan staan met de werkelijkheid zoals we dat misschien ervaren. En ja, precies ongeveer hetzelfde als bij dat slotgedeelte van het doopformulier, waar gedankt wordt dat de Heer ons en onze kinderen door het bloed van zijn lieve Zoon Jezus Christus, en dan staat er, al onze zonden vergeven hebt, en ons door zijn geest tot lidmaten van zijn enig geboren Zoon, en alzo tot zijn kinderen aangenomen hebt. En dan denk je, nou dat gaat wel heel snel. En ik begrijp het een heel klein beetje dat er kerken zijn die dat zinnetje uit het doopformulier weglaten, omdat ze er geen raad mee weten. Maar omdat de werkelijkheid soms zo anders is. Maar ik ga niet het slot van het doopformulier in, dat heb ik in een preek wel eens uitgelegd. Maar het punt is, zowel in het doopformulier als in het avondmaalsformulier, dat dit taal is die we moeten zien als sacramentele taal. Taal op de hoogte van het geloof. Dat staat, maakt op Gods belofte. En zo sprak men in de tijd van de reformatie. Vanuit het wezen van de zaak en vanuit de vervulling van Gods belofte, die in Christus ja en amen zijn. Van die God die zijn eigen zoon niet gespaard heeft en die zijn kind voor ons over had om met dat kind ons ook alles te kunnen schenken. Het dankzeggingsgedeelte van het formulier begint met een gedeelte uit Psalm 103, we hebben het gelezen. En er komt ook een stukje uit de Romeinenbrieven in voor. En je ziet dat in dit dankzeggingsdeel het Oude en het Nieuwe Testament hand in hand gaan. Het is in beide testamenten dezelfde Heere die de fontein is van alle zaligheid. En Psalm 103 is niet zomaar een psalm. Het is een heel bijzondere psalm, waarin ook de ernst van de broosheid van ons leven ter sprake komt. Hoe vaak zingen we na het overlijden van iemand in de gemeente, niet vers 8 en vers 9 uit de berijming. Ondanks dat begint en eindigt die psalm, ondanks de kortheid van ons leven, de broosheid, begint en eindigt die psalm toch in de lof aan de Heere. Een woord dat in die psalm ook steeds weer terugkomt is het woord goede tierenheid, de goede tierenheid van de Heere. En dat slaat op zijn trouw, de trouw van zijn verbond. En het heeft alles ook te maken met zijn barmhartigheid, zijn warme hart, dat brandt van liefde. Het heeft ook alles te maken met zijn goddelijke ontferming. En de goede tierenheid, die wordt hier beloofd, Gods goede tierenheid aan allen die de Heere vrezen. Misschien wil iemand tegenwerpen dat het voor ons mensen nogal moeilijk is om de Heere te loven en op die hoogte te komen waar Psalm 103 het over heeft. Nou ja, let dan eens op David, de dichter. Hij legt zich daar niet bij neer. Hij zegt niet, ja, ik vind het heel moeilijk om tot die hoogte op te komen. Nee, in deze psalm wekt hij zichzelf op om de Heere te loven. En met andere woorden, ja, behalve zichzelf wil hij ons ook daarin meenemen. En dan ook die woorden, die al uw ongerechtigheid vergeeft. Ja, dat zijn natuurlijk gouden woorden die we meekrijgen op een avondmaalszondag. En ook de woorden die uw leven verlost van het verderf. Het verderf, de verlorenheid is natuurlijk het ergste wat een mens kan meemaken en dan daaruit verlost te worden, bevrijd te worden, die u kroont met goede tierenheid en met barmhartigheden, meervoud. En David somt dan al die weldaden op die hij van God mocht ontvangen en waar hij zo dankbaar voor is. En van al die zegeningen is de vergeving van zonden wel de allergrootste. En ja, de dichter David, hij weet het. Hij is zondaar, is zelf ook in erge zonde gevallen. Hij weet van zijn ongerechtigheden af. Maar ja, als we eerlijk zijn, wie weet er in zijn of haar leven niet van af. En wat een wonder dat de Heer hem vastgehouden heeft, ondanks alles wat er gebeurd was in zijn leven. En dat de Heer zijn afdwalingen vergaf vanuit zijn wonderlijke barmhartigheid en genade. En dan verderop wijst de psalmdichter op de langmoedigheid, het geduld van de Heer. Dat de Heer niet eeuwig de toorn zal behouden. Deze psalm, die mocht zoveel betekenen voor ballingen eeuwen later in Babel, toen ze in de ballingschap verkeerden en toen ze soms twijfelden of de goede tierenheid van de Heer wel zou stand houden. Maar toen bleek, ja, zijn goede tierenheid is toch onsterfelijk, want hij schonk ook weer verlossing uit de ballingschap. En geslacht op geslacht, dat stond Israël ook echt voor ogen, moet dit worden doorgegeven. Hè? De goede tierenheid van God, daar komt geen eind aan. En zelfs in zijn toren denkt hij aan zijn ontferming. Het is dus niet alleen maar zo dat hij toornig kan zijn, nee, dan denkt hij toch ook in die toren aan zijn ontferming. En voor wie is de goede tierenheid geweldig, hemelhoog? Het staat er heel duidelijk, voor hen die hem vrezen. Die zijn verbond bewaren, die in zijn wegen gaan. Nou, en dan gaat het formulier over op Romeinen 8. Hè? Dat is een kernhoofdstuk ook uit het Nieuwe Testament. Ook een kernhoofdstuk samen met Romeinen 7 uit de Romeinenbrief. Hè? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. En daarom bevestigt God daarmee zijn liefde voor ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Toen wij nog helemaal geen genade kenden, wij waren er nog niet eens. Stel dat we toen al genade zouden hebben ontvangen, helemaal niet. En toen al, voor wij één zonde konden doen, toen is Christus al voor ons gekruisigd. Daarom bevestigt, ik lees die zin nog een keer, God daarmee zijn liefde voor ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren, zo zullen we ook nog veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat we door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Ja, hier valt alle aandacht op het offer van Christus, zijn verzoenend lijden en sterven aan het kruis. En dat is toch ook wat centraal staat rond de viering van het heilig avondmaal. Want daar ligt toch ten diepste ook de grond van onze zaligheid. De grond van onze zaligheid ligt ten diepste niet in ons. Niet de tranen die ik pleng, niet het offer dat ik breng. Schoon ik ganse nachten ween, dat kan mij niet redden, nee. Gij alleen, uw offer. Dat is ten diepste de grond van onze zaligheid. En ik weet, ja, dat moet natuurlijk persoonlijk door het werk van de Heilige Geest toegepast worden aan ons hart. Maar dat is nu precies het werk van de Heilige Geest. En de Heilige Geest doet niets liever dan dat geloof persoonlijk bij ons toe-eigenen. En dan volgt die lofprijzing uit Romeinen 8. Daarom zal mijn mond en hart. Het is alleen lofprijzing met de mond is niet genoeg. Het gaat om toch dat het vanuit het hart komt en zo naar buiten vloeit. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen. Van nu aan tot in der eeuwigheid. Ook dat vaste voornemen aan de tafel van de Heer van, ja, maar dat wil ik. Daar ga ik voor. Hè? Om met hem, hè, vanuit de dankzegging, vanuit de heiliging, te leven. En deze woorden van Paulus in Romeinen 8, die volgen na de prachtige uiteenzetting over het kindschap van God. Hè. Romeinen 8 gaat zo mooi over hoe je nou een kind van God wordt, hè, hoe God nou mensen vanuit de verlorenheid aanneemt tot zijn kind. En God zag al, hè, naar vijanden om. Naar verloren mensenkinderen om toen ze nog vijanden waren. En de apostel vindt dat zo bijzonder als hij dit allemaal uitgewerkt heeft. Hè, hoe je dan kind kunt worden van de hemelse vader en deel kunt gaan uitmaken van dat hemelse huisgezin. Hè, en dat Jezus Christus dan de oudste broeder wordt, hè, met een hoofdletter. Hij vindt het zo geweldig dat hij in de lofprijzing eindigt. En hij weet deksels goed wie hij zelf was. De grootste der zondaren die de gemeente van God vervolgde. En dan volgt nog het dankgebed. En ook het dankgebed, ik heb dat nu even niet gelezen, maar u hebt het voor u. Dat begint met heel hoge woorden. O almachtige, barmhartige God en Vader. Dat begint hier niet na de zegen die je hebt ontvangen met de rechtvaardigheid van God. Nee, meteen met vanuit zijn overmacht en zijn barmhartigheid. En dan is het niet alleen maar God, maar ook Vader. Almachtige, barmhartige God en Vader. Ik weet het, ik kom zelf ook wel uit die traditie dat toch een stuk huiver was. Dat weet ik van jongs af aan nog wel. Van de vadernaam, ja, dat zeg je niet zomaar. Want dat is zo hoog en dan moet je toch ook wel zeker weten een kind van God te zijn. En daar wordt soms een heel punt van gemaakt. Nou, de gereformeerde vaderen, ja, die waren daar toch niet zo angstig voor. Die schroomden niet keer op keer toch God ook Vader te noemen. En ze wilden duidelijk laten uitkomen dat ze door genade tot het huisgezin van de goddelijke Vader waren aangenomen. En dat wilden ze iedere keer weer, als ze het woord Vader gebruikten, toch heel duidelijk neerzetten van, ja, maar hij is onze hemelse Vader en wij zijn zijn kinderen en delen in de erfenis. De geest der aanneming geeft ook vrijmoedigheid, hè, zegt Romeinen 8. Hè. Door de geest der aanneming die ook vrijmoedigheid geeft om Abba Vader te zeggen. De Heere zo ook aan te spreken. En waar wordt de Heere dan in het dankgebed voor gedankt? In de eerste plaats dat hij uit grondeloze barmhartigheid ons, zijn enig geboren zoon, tot een middelaar en offer voor onze zonde gegeven heeft. Nou, dat zijn natuurlijk geweldige woorden, middelaar, hè? Die tussen God en ons gaat instaan. Hè? En daar hoeft Maria niet tussen, hè? Laat dat heel duidelijk zijn. Ook nu er allerlei mensen zijn die proberen Maria ook een beetje het protestantisme in te duwen. Maria hoeft er niet tussen. Nee, er is één middelaar Gods en der mensen en dat is Jezus. Hè? Om mensen tot God te brengen. En hij is degene die dat doet. En ook als offer voor onze zonden. Zo is hij geschonken. Dat wij niet ons leven hoeven op te offeren. Wij zouden dat nooit kunnen. Hoe zouden wij dat kunnen plaatsvervangen? Maar wat wij nooit kunnen, dat heeft God gedaan door zijn lieve zoon ons te schenken. En de Vader heeft de betaling die Christus deed met zijn bloed aanvaard. En vanuit die wonderlijke gave wordt de Heere groot gemaakt en gedankt. En die gave had de bedoeling om voor ons tot spijs en drank voor het eeuwige leven te zijn. Ja, wie hem door het geloof eet en drinkt, ontvangt ook met hem geestelijke gemeenschap. En dat is een stukje hemel op aarde. Dat is al een voorproef, een voorsmaak van datgene wat eenmaal komt. Door de strijd van het geloof heen mag Gods kind belijden: ik leef, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En alsof de hoogte van deze woorden nog niet genoeg is, volgt er meer, hè, dat gij ons geeft een waarachtig geloven, door wij deze uw weldaden van u mogen ontvangen. Ja, dat is wel bijzonder, hè. En een waarachtig geloof, en dan denk je, ik, een waarachtig geloof? Nou, ja, het is allemaal maar zo ten dele. Maar dat heeft ook weer te maken met die hoogte van het geloof waar de vaderen over spreken, hè, waardoor wij deze uw weldaden mogen ontvangen. En het is ten diepste alleen maar genade dankzij hem. Hè. En Christus wordt geschonken als zaligmaker. Maar ook is hij het middel om... niet alleen wordt Christus geschonken als zaligmaker, maar ook als het middel om hem persoonlijk te leren kennen en te dienen. En dat middel wat met hem geschonken wordt, ja, dat is dan het geloof. En dat werkt de geest. Hè? En het middel om hem dieper en rijker en volmaakter te leren kennen. Het geloof als het oog wat op hem ziet. Het geloof ook als de arm die zich uitstrekt tot hem. Het geloof als de hand die de belofte aanneemt, die hem aanneemt. Het geloof als de voet tot hem vlucht. Het geloof als het hart dat zich aan hem toevertrouwt. Het geloof dat zondaren met God verzoent. En dan volgt ook nog de dank voor het avondmaal als middel om ons geloof te sterken. Ja, ondanks de hoogte van de woorden weet de opsteller ook best wel van klein geloof en aangevochten geloof en van onze zwakheden. En daarom volgt er ook nog het gebed om versterking van het aangevochten geloof. En daarna wordt nog gebeden of we bij de ontvangen barmhartigheid mogen worden bewaard. Ja, of de Heer ons vasthoudt te midden van alles wat op ons afkomt. En ook wordt er nog gebeden of de Heer ons dagelijks wil laten groeien in het rechte geloof. En in de zalige gemeenschap met Christus. Groei, geestelijke groei, dagelijks in de genade en in de kennis van onze Here en zaligmaker. Zei de Heer Jezus niet, hierin is mijn Vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt. Gemeenschap met Christus te ervaren is het hoogste wat Gods kind hier op aarde kan ontvangen. Dat zijn werkelijk hemelse momenten. En ik weet het, we wandelen hier nog door geloof. Het is nog geen aanschouwen, maar het sacrament is er de garantie van dat het uitloopt op de volkomen vereniging eenmaal met hem. En hij, het hoofd, hij is al in de hemel, maar als het hoofd daar is, dan kan het lichaam niet achterblijven. En dat zijn zijn kinderen. En prachtig hoe bijna aan het eind van de Bijbel de woorden staan: zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En iets van die zaligheid mag hier en nu al op aarde worden genoten, opdat ons verlangen naar het grote avondmaal gevoed en gesterkt wordt. En we mogen uitzien naar die dag waarop alles nieuw en volmaakt wordt. Waarop het avondmaal van de bruiloft van het Lam in al zijn heerlijkheid, in al zijn rijkdom, in al zijn glorie mag worden gevierd. En we het Lam mogen aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. En daarom, zo eindigt de Nederlandse geloofsbelijdenis, daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen. Dank u wel. We gaan opnieuw zingen uit Psalm 103 en dan zingen we nu vers 7 en ook vers 9. Er is nu gelegenheid tot vragen stellen. Dat kan ook vanuit de thuisfront, via de app of de mail. Ik zal het een klein beetje in de gaten houden. Wie wil er als eerste reageren? Ja, wie is altijd dan weer de eerste? Hè? Dat kan het idee hebben van, nou, dan straks op de voorgrond of zo, maar schroom niet door.
U had net over de vertaling van het woordje goede tienermeid.
Ja.
Dat het eigenlijk veel meer inhoudt verbondsvrouw.
Ja. Ja, het woord goede tierenheid, daar zou ik een avond aan mee kunnen vullen. Ja, dat heeft een hele rijke betekenis. Het heeft ook zoiets, ik geloof dat HSV het vertaalt met vriendelijkheid. Of een andere vertaling. Dat zit er ook in. En er zit ook iets van goedheid in, van gunst zit erin. Maar ook die verbondstrouw. En het is Ja, en ook het woord weldadigheid. Hè. In het Oude Testament, als het dan gaat over die zoon van Jonathan, hè, die daar in, hoe heet hij zo gauw? Hoe? Mephibozet, ja. In Lodebar. En dan gaat het ook, ja, of daar gaat het daar ook zo mooi over de weldadigheid van de Heer. En dat is het. Hè. Dat is die goede tierenheid, de Heer die wel doet aan mensen op grond van zijn verbond. Hè. Dat zat er bij David ook achter. Hè. Het was beloofd. En nou, het is beloofd. En dan gaat David aan die Mephibozet, gaat die goede tierenheid bewijzen, weldadigheid. Hè? Vanuit ja, die verbondstrouw, hè, het is beloofd. En van daaruit ja, krijgt het ook concreet gestalte. Ja. Ja. Ja, Dan?
Ja, ik had nog een vraag, dus eigenlijk misschien meer om iets over na te denken. Wat natuurlijk de lijden en sterven, staat de Heer Jezus eigenlijk centraal.
Ja.
Ook in brood en wijn.
Ja.
Tegelijkertijd de rol van de Vader en de rol van de Geest, die zitten eigenlijk meer op de achtergrond. Maar tegelijkertijd ja, is het natuurlijk wel mooi om daar eens over te mediteren, zeg maar, van ja, wat de Vader eigenlijk heeft doorgemaakt tijdens het lijden en sterven van de Heer Jezus, maar ook wat daarin de rol van de Geest is geweest.
Hey, mooi. Want ik zat al te denken. Ik denk, ja, ik heb nu dit formulier klaar. En in juni hopen we natuurlijk weer avondmaal te houden. Dus ja, wat moet ik dan doen bij Leven en Welzijn? Nou, mooi onderwerp. Dank je wel. Dank je. Ik hoop er dan op in te gaan. Want er is natuurlijk meer over te zeggen dan ik nu in een paar woorden kan doen. Maar als je... Psalm 103, hè? Daar eindigt het formulier mee. En dan gaat het ook heel sterk over de Vader. Hè? En dat Jezus middelaar is, maar hij staat daar wel tussen God en mensen. En de Geest, ja, wat voor belangrijke rol de Geest er ook in heeft. En ook daarna, hè? Ook vanuit die dankzegging en de hoogte leven en... Ja, de avondmaalgangers die weten van het werk van de Geest in hun leven. En die weten van de vernieuwing. En ook de Geest is het toch ook die heen drijft steeds weer naar Christus toe en ook naar zijn tafel toe. En waar ook een stukje gemeenschap der Heiligen uit voortkomt. En uiteraard gemeenschap met de Vader. Hè. Dat is ook allemaal weer het werk van de Geest, dus mooi onderwerp, ja. Bedankt. Ja, mooi om daar een keer dieper op in te gaan. Ja,
ja, het was eigenlijk aan, ik kwam hier wel hoog op omdat John Piper, die zegt, het grootste obstakel voor onze zaligheid, zo noemt hij dat, is de liefde van God de Vader naar zijn Zoon. Dus nog een keer, het grootste obstakel voor ons om zalig te worden is dat de Heere, God de Vader, zijn zoon zo lief had en heeft, dat hij die moest offeren. En dat stond eigenlijk onze zaligheid in de weg, maar dat is nu, zeg maar, voldaan en volbracht. En daar mogen we uit leven.
Ja,
dus,
ja, zeker wel. Ja, John Piper, dat boek over de liefde van God, geweldige prediker, ja. Ja, mooi. Ja. Ja. Dirk-Jan.
Paulus zegt dan mooi in Romeinen 8, deze geest getuigt op onze geest dat we kinderen van God zijn.
Ja. Ja.
En die kinderen zijn zo ruim erfgenamen.
Ze hebben ook erfgenamen. Ja. Ja.
En dan staat er zo mooi bij, medeburgers Gods. En daar ligt zo'n diepte in. Dat kan je
daar zo verwonderd over aan. Ja, prachtige aanvulling. Hè? Wat er staat in Romeinen 8 over het kindschap Gods. Ik heb er eens een keer een serie preek over gehouden. Er zit zoveel diepte in. Vooral dat valt mij altijd op. In de Nederlandse theologie is daar altijd minder aandacht voor geweest dan in de Engelse, in de Puritijnse theologie. Als je ook de twee catechismi vergelijkt, hè, als je de Westminster vergelijk met de Heidelberger. In de Heidelberger gaat het nergens over de aanneming tot kinderen. Terwijl het in de Bijbel een echt een geloofsstuk is. Als je de Westminster belijdenis leest, dan wordt er een heel artikel 12 is dat, wordt daar helemaal aan gewijd wat dat nou precies inhoudt. Hè? En hoe je kind van God wordt. En en de Puritijnen schrijven daar ook veel meer over dan hier in Nederland. Wij hebben weer dingen die zij weer niet hebben. Maar is mooi om elkaar aan te vullen en elkaar te verrijken. Westminster-confessie, ik weet niet of... Die is een mooie Nederlandse vertaling van. Zo'n mooie belijdenis hoor. Velen hebben zoiets van, dat is misschien een beetje de belijdenis van de gereformeerde gemeente en zo. Nou, wij kunnen ook onze winsten meedoen. Zeker weten. Ja. Anderen? Ik dacht dat ik nog een ving. Ja, Mark. Eens even kijken. Ja, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar veel heeft voor ons al overgegeven. Daar bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn nadat we door hem... Ja. Heeft de HSV het weggelaten? Oké.
Ja. We kunnen denken dat het een stukje formulier is van de Olivier Jan, maar.
Het zijn Bijbelteksten.
Het zijn allemaal Bijbelteksten.
Ja, het zijn Bijbelteksten. Ja. Ja, en Olivianus wilde ook heel dicht bij de Bijbel blijven. Hè? Oké, bedankt. Anderen? Ik zal eens even hierop kijken misschien. Je weet maar nooit. Nee. Thuis blijft het rustig. Misschien iemand nog een slotvraag? Een opmerking?
Brood en wijn. En daarna zei u brood en beker. Wat bedoelt u daar dan eigenlijk mee?
Hetzelfde.
Hetzelfde.
Het is meer liturgisch. In de liturgie wordt vaak gesproken over brood en beker. Maar het is, ik bedoel hetzelfde mee hoor. Ja, om niet twee keer over hetzelfde te zeggen, heb ik dat afgewisseld. Maar dus, nee hoor, geen verschil. Nee.
Ik vind het wel mooi dat we dan in een feestdag zijn in meerdere bekers. Dus dan is de lijdensbeker die heeft de Heer Jezus genomen. En dan komt de beker van de dankzegging. En die is dan voor ons.
Ja, officieel hè, waren er vier bekers. Maar ik denk ook niet dat wij dat helemaal na moeten gaan bootsen. Er zijn christenen die heel erg tegen het jodendom aanschurken. En dat precies allemaal zo proberen na te doen. Ik vind dat niet nodig dat we daar... Kijk, en het kan wel dat je vier bekers hebt, maar niet na elkaar of zo. Nee. Kijk, en in Israël staat het ook in het teken van de uittocht, hè, de bevrijding. En bij ons heeft het toch een andere betekenis gekregen. Ja. Nou. Oké? Okay? Dit was het? Dank je. Fijn, dank u wel. Ja, nou mag u een psalm noemen. Oh. Psalm 119, welk vers? We hebben er 88. 81? 83. Oké, okay. Goed. ...83 en 84. Wat vrij heeft elk die uw wet bevindt en mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Dat heb ik lief, ook doe ik u bevelen. Ja? We zullen danken. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Heer, wat een bijzondere woorden. Wat een hoge taal. En die hoge taal, ja, die kwam vanavond toch ook vanuit het formulier naar ons. En dan zijn wij mensen hier op aarde. En dan kan het voor ons soms te hoog zijn. Dat we niet bij kunnen. Heer, wij bidden. Wilt u onszelf dan maar op die hoogte brengen. Ons maar trekken. En geef dat uw woord zo mag voeren tot die hoogte. Wij kunnen dat zelf niet. Het is uw genade. Uw trekkende liefde. Uw opzoekende liefde. Heer, hoe bijzonder. Hoe we ook mochten stilstaan bij het kindschap van u. Dat u vanuit het verloren mensengeslacht mensen zoekt. Mensen opraapt uit de verlorenheid. Mensen reinigt. Mensen vernieuwt. Mensen opneemt in uw huisgezin. Waar het goed is. Waar harmonie is. Waar vrede is. Waar u bent. Waar alles ademt van u. En waar de erfenis wacht. Dat koninklijke bruiloftsmaal. Wat komt. En in beginsel zal hier op aarde dat toch keer op keer weer iets van geproefd en gesmaakt worden. Heer, wilt u het maar geven. En wilt u ook zondag maar laag neerdalen. En heren, dat kan ook rondom de diensten. Het kan ook vooraf. Het is niet precies aan het moment gebonden. Maar geef dat u iets van uzelf laat vernemen. Dat u onze God bent. En wij uw kind. En dat u ons komt voeden en komt laven. Ja, heren, dat u ons zegent. En dat we versterkt mogen worden. Wat het geloof betreft, wat zo aangevochten kan worden. Om de weg te gaan vanuit uw vrede. Op weg naar uw toekomst. En dan is het een weg als vreemdeling op aarde. Maar dan weten we. De eeuwige Godstad, die wacht. En daar zullen we echt thuis zijn. Bij u, thuis gehaald. Heb dank voor deze avond. Vergeet wat niet goed was, ga met ons. Geef uw zegen deze week, ook zondag. Wees heel de gemeente goed en nabij. Ook degene die nog geen vrijmoedigheid hebben. Ach Heere, wilt u ze opzoeken? Dat bidden we om Christus wil uit genade. Amen. Heel hartelijk dank voor u en jullie komst. En hele goede week en vooral een goede avondmaal zondag toegewenst. Wel thuis.